Hoi hoi en welkom bij Faber en Faber Kijk op Sport. De podcast waarin vader en zoon terugkijken op de afgelopen week als het gaat om voetbal, Formule 1 en vele andere sporten. Welkom bij een nieuwe podcast van Faber en Faber Kijk op Sport, nummer 15 alweer. En deze keer heeft papa weer een actie ondernomen, geen sport uitgeoefend, geen stellingen ingeleverd, maar dit keer een sport bekeken. En wel een van de mooiste sporten en ook nog eens van de mooiste club van het land. Hij is geweest bij PSV Fortuna. Nou, vertel er eens wat over, pap. Wat vond je ervan?
Ja, hallo, daar ben ik weer. Ja, afgelopen zaterdag ben ik met Cor van der Eeren, vriend van ons, ben ik naar Eindhoven gegaan. PSV Fortuna Sittard. We hadden een keer zin. Cor heeft een clubkaart van PSV. Die zei, hey Jelle, heb je zin om weer eens een keer naar de voetbal mee te gaan? Ik zei, ja, lijkt me leuk. Nou, we dachten natuurlijk PSV Heerenveen, 7 december. Maar dan had Cor andere activiteiten, dus dat werd hem niet. En toen zei ik van, nou, tegen Ajax, komend weekend hadden we ook wel gewild. Maar dat werd een beetje lastig aan kaartjes te komen. Want dat was natuurlijk een smulpartij. En ja, toen kwamen we uit bij Fortuna Sittard. Hè? Dat was afgelopen zaterdag. Nou, we zaten, ik zou zeggen, het zegt alles, Eretribune Noord zaten we. Dus we zaten eerste klas, ter hoogte van de middenlijn. En we hebben op zich een leuke pot gezien. Ik vond het op zich matig. PSV, als het een beetje aanzette, dan zag je gewoon dat het een klasse beter is dan Fortuna. En ik denk dat dat ook het doorsnee is van de Nederlandse competitie. De eerste vier lopen vier uit, zeg maar, ver uit. Ja. En alles vanaf vijf en naar beneden toe, ja, dat is geen partij, vind ik, voor PSV en met name ook Feyenoord en AZ. Dus matig spel was het, maar toch een mooie overwinning voor PSV. Ja, het laatste gaven ze de penalty weg en dat vond Peter Bos ook. Die was zo woest, zagen we, dat hij meteen naar binnen vloog. Dus die heeft ook niet gezien de penalty of wat dan ook. Die is meteen naar binnen geschoten en hij was ook niet echt amused. Ik zei matig en toch een leuke pot. Ja, het is het hele entourage. Het is gewoon leuk, hè, om daar naar de voetbal toe te gaan. Van tevoren en in de rust. En je drinkt een potje bier en zo. Het is gewoon een leuke beleving. Dus ik heb me wel vermaakt. En Cor ook. En wellicht dat we in de tweede seizoenshelft nog een keer een leuke wedstrijd uitkiezen.
Nou, in ieder geval mooie overwinning inderdaad. En het was wel dominant, laat ik het zo zeggen. Misschien matig, maar wel dominant.
Ja, precies. Nou, dan we kregen weer een vraag van onze trouwe Belgische luisteraar. En de vorige keer had hij ons al op het spoor gezet om eens wat meer over golf te discussiëren. En nou schreef hij mij via de app, Jelle, kunnen jullie het eens over rugby hebben? Ja, dat is helemaal toepasselijk, hè? Want in september is het WK rugby begonnen in Frankrijk. En komend weekend, vanavond, is het de strijd om plek 3. Tussen Argentinië en Engeland. En morgenavond de finale tussen Zuid-Afrika.
Overmorgen, toch?
Ik zit al helemaal in vrijdag. Vrijdagavond dus om de derde plek. En zaterdagavond tussen Zuid-Afrika, de Springboks, tegen Nieuw-Zeeland, de Old Blacks. Ja. En dat is natuurlijk een prachtige finale wat dat. En dat dacht ik inderdaad. Ik heb wedstrijden in de voorrondes gekeken. Ik heb de kwartfinales heb ik bijna allemaal gezien. En ik heb de halve finale heb ik gezien. Dat was Nieuw-Zeeland tegen Argentinië heb ik gezien. Ja. En dat was wel een afgetekende overwinning voor de All Blacks, voor Nieuw-Zeeland. Dus en ik heb daar een stelling over bedacht. Om het toch wat dieper op de materie in te gaan. En ik had het net over voetbal en ik heb het nu over rugby. En de brug daartussen is... Wil voetbal overleven, dan moet het van rugby leren. En met hoofdletters moet het van rugby leren. Als ik zie hoe het voetbal zich ontwikkelt de laatste, misschien wel 10 jaar, misschien wel 15 jaar. Echt de vernieuwing op het veld. En de vernieuwing, dan bedoel ik ook met name hoe spelers tekeer gaan tegen scheidsrechters. Het protesteren. En het gewoon niet, bijna nooit eens zijn met de beslissing van de scheidsrechter. Hoe spelers naar elkaar toe reageren. Mekaar proberen gele kaarten aan te naaien gewoon. Zwalbes. ja, whatever. Het is gewoon niet fijn, dat voetbalspel. Dus er is weinig respect voor elkaar. Ja, wat ik verder vind, ook de spelregels. Ja, met name ook waar voetbal daarvan kan leren. Ook richting bijvoorbeeld een hockey, maar ook richting een rugby. Het gebruik van de VAR, hoe ze daarmee omgaan. Het communiceren met zo'n VAR. Maar ook een straf, een gele kaart. Of bij het hockey is dat een groene kaart. En hier is het bij rugby ook een gele kaart. Ja, dat je 10 minuten van het veld af moet. Ja, ook de gigantische bedragen die er in het voetballen omgaan. Gewoon tegen het absurde aan. En, Mbappé transfereren voor 300 miljoen en een jaarsalaris van 700 miljoen. Ik zag onlangs de staatjes van voetballers die in Saoedi-Arabië voetballen. Die miljoenen per week verdienen. Niet miljoenen per jaar, maar gewoon miljoenen per week. Ja, dat is gewoon absurdisme ten top, vind ik. Spelers in Engeland die voor 120 miljoen euro verkassen tussen voetbalclubs. En dat is eerder schering en inslag dan dat het een uitzondering is. Ja, waar stopt dat? Voetbalclubs die eigenlijk aan de rand van de afgrond staan qua financieel. Maar toch nog gigantische bedragen aan spelers betalen. Lees Barcelona. Ja, dan denk ik van, waar gaat dit naartoe? Dus dat is mijn stelling. Wil voetbal overleven, dan moet het van rugby leren.
Nou, ik denk dat we natuurlijk bij vorige keer in de podcast hebben we het gehad over dat er misschien gewerkt moet worden met budgetten of noem maar op. Hè, dat spelers misschien voor beperkte bedragen nog maar verkocht mogen worden. Ik denk dat er inderdaad heel veel voetbal is waar ze van kunnen leren. Maar het grootste gedeelte wat ik wel bij het rugby zie inderdaad is, het spel kan vies zijn af en toe. Hè, dat er gebeuren vieze elleboogjes, er gebeuren vieze dingen. Maar ze zijn wel fair. Als ze een gele kaart krijgen, staan ze niet gek te kijken. Denk ze, nou goed, top. Ik heb een elleboog uitgedeeld. Ik krijg rood of ik krijg geel. En ik moet er even vanaf. Of ik moet er definitief vanaf. Ze zeiken inderdaad niet. Ze gaan er vanaf. Komen we terug. Dus ik vind in dat opzicht wel. Natuurlijk, dat is heel goed. Alleen voetbal is natuurlijk. Ten eerste is voetbal zo'n groot sport. Het zal nooit. Je zegt al, het heeft het nodig om te kunnen voortbestaan. Ik denk dat voetbal altijd zal blijven bestaan. Altijd. Niks nodig heeft, laat ik het zo zeggen. Er zijn altijd mensen die kijken, altijd bedrijven die er geld in stoppen. Maar er mogen wel veel dingen veranderd worden, zeker. Ik vind het ook gewoon, ik vind zwalbes, ik vind het zeiken bij de scheidsrechter. Kijk, opstootjes en alles, prima, dingen horen er soms bij. Hè? Ik bedoel, bij rugby gebeuren ook dingen. Zijn ze ook lomp naar elkaar. Alleen het gaat meer inderdaad om het stukje, denk ik, niet zo zeiken naar de arbitrage. Gewoon, hè, als hij zegt A, dan is het A, als B, zegt hij B. En stoppen met zeiken, stoppen met toneelspel, elkaar goed behandelen inderdaad. Hè? Kijk, een opstootje kan, maar daarna is het gewoon weer een schouder aan schouder, kun je gewoon weer verder gaan. Ja, daar ben ik het mee eens. Tuurlijk in alle andere punten die je benoemt, als het gaat om absurdistische salarissen, transfersommen, true. Maar ja, ik moet wel zeggen, het enige waar voetbal, ik vind rugby af en toe wel een beetje een langzame sport, moet ik zeggen. Ja, je werkt met gele kaarten, dat was het enige was denk ik niet hoef te leren van de sport. Het gaat wel erg langzaam. Spel ligt vaak stil. Dat vind ik wel weer minder aan rugby. En waardoor ik het lastiger vind om vaak een hele wedstrijd. Ik kijk liever een samenvatting, wat uitgebreidere samenvatting. Ook al kunnen de wedstrijden heel spannend zijn, vind ik dat vaak wel wat minder attractief. En dat vind ik dan met voetbal weer bijvoorbeeld meer van hockey kan leren. Hè, wat jij bij de Otter Cup had toen. Geen ingooi meer, maar gewoon die bal op de lijn leggen, hup, en doorgaan, vrije trappen, meteen doorgaan, wat meer tempo in het spel houden. Dat vind ik inderdaad wel dat voetbal dat nog meer kan leren, maar dat is meer van de hockey dan. Dus ik denk dat voetbal vanuit heel veel facetten veel kan leren. En vanuit de rugby voornamelijk het gewoon minder zeiken, minder toneelspel en gewoon accepteren en doorgaan. Dat is wel denk ik wat ze kunnen leren, ook wel moeten leren, maar niet voor het voorbestaan van de sport denk ik.
Oké. Nou ja, stelling moet je soms ook een beetje zwaar aanzetten. Ja, maar ik denk wel dat voetballers en maar ook de toeschouwers er soms ook tabak van krijgen. En hoe spelers met elkaar omgaan. Met name ook de KNVB-finale tussen PSV en Ajax. Ja, het was een aanfluiting. Hè? Al dat toneelspel op het veld. Hoe ze met elkaar omgingen. Gewoon een soort disrespect.
Ja.
Wat er was. En ik vind met name in hoofdletters, ik zei net, moet wat van voetbal leren. Maar ook met, ik zou zeggen met hoofdletters wat bij rugby wordt geschreven, is het respect. Het respect wat men gewoon voor elkaar heeft en ook het respect wat men richting een scheidsrechter heeft. En hoe men met elkaar omgaat, die haalt de captains naar elkaar toe en hij legt het aan de captains uit, aan de aanvoerders uit, wat er mis is gegaan, waarom er een gele kaart wordt gegeven, wanneer er een rode kaart wordt gegeven. Maar ook het respect over en weer. Hè? Dat een speler, dat was iemand van, volgens mij was het van Zuid-Afrika. En het was echt de wedstrijd, een behoorlijke pot tussen Frankrijk en Zuid-Afrika. Vlak voor rust. Ja, hij gaf een kwam met de hoofden tegen elkaar aan. Niet opzettelijk, maar dat mag gewoon niet. Hij kreeg een gele kaart. Ja, en in zo'n belangrijke pot, 10 minuten eraf, dat is nogal wat. Hij gaat naar die speler toe, waar die tegenaan geschuurd was met zijn hoofd. Hij excuseerde hem en gaat er gewoon rustig van af. Het is gewoon, maar ook het respect wat hij naar zijn tegenstander had. De wedstrijd Fiji-Portugal in de voorronde, waarin Fiji de grote favoriet was. Portugal nog nooit een wedstrijd in het WK gewonnen. En vlak voor tijd, nou, de commentatoren die hadden Portugal al afgeschreven. En uiteindelijk wint Portugal. En wat doet de coach van Fiji? Die komt na afloop in de kleedkamer van Portugal. Hij spreekt ze toe en zegt: jongens, jullie hebben geweldig gespeeld. Echt verdiend gewonnen, et cetera. En gaf een tas met de Fiji-shirts. Van alsjeblieft, dit geven we aan jullie. Ja, ik vind dat echt zo'n vorm van respect. Maar ook, zeg maar, ja, wat je zelf al zei, de sportiviteit. Hè, geen zwalbers, niet tijd trekken. Het is echt ook 80 minuten echt vol gaan. En daar mogen die, ik zou zeggen, soms mietjes van voetballers wel eens een voorbeeld aannemen. Geen blessures simuleren. En wat ik zo prachtig vind is, dan is er iemand met een hoofdwond. De verzorger gaat gewoon het veld in, terwijl het spel gewoon doorgaat. Hè? Het is zo apart. Ook in Engeland tegen, ik weet niet meer welke wedstrijd het was. Engeland tegen Fiji. En die speler van Engeland, die werd gewoon behandeld. En ze gaan gewoon door, joh. En die spelers gingen gewoon langzaam heen, terwijl die verzorger hem staat te verzorgen. Ja, echt zo bijzonder. Maar het kan gewoon daar. We hoeven niet de bal naar buiten te spelen, wat dan ook. Ja, op een of andere manier is er dan ook weer, zou bijna zeggen, respect voor degene die er op het veld ligt.
Maar daar moet ik wel even zeggen, natuurlijk, je zegt respect. Maar ik denk dat daar inderdaad het meer aan de FIFA is, en bijvoorbeeld bij Formule 1 en FIA, dat zijn grote organisaties die soms ook te voorzichtig zijn. Hè? Ik bedoel, als er een speler al bloed op zijn shirt heeft, mag die al niet verder spelen, want ik bedoel, in rugby bloedt iedereen heel de tijd. En dus ik denk dat dat ook misschien wel een beetje vanuit de bond zelf komt. Ze zijn heel voorzichtig, als maar niks gebeurt met die of dat, en dat is bij rugby natuurlijk ook, daar is het allemaal misschien wat minder streng.
Er gaat gelijk een verzorger in. Ja, wat verder is, en ja, daar kan voetbal, nou ja, misschien ook wel iets van leren, maar oké, om het spel nog verder te ontwikkelen. Je hebt hier echt 4 continenten, hè, die tegen elkaar spelen. Bij voetbal is het gewoon Zuid-Amerika tegen Europa. Hè? Dus om en om, hè, nou is het Argentinië, kijk maar eens naar de wereldkampioenen. Er komt nooit een wereldkampioen, nooit komt er een wereldkampioen niet uit deze 2 continenten. En hier hebben we het echt met 4 continenten. Hè? Als we kijken naar de kwartfinales, Argentinië, Zuid-Amerika, Fiji en Nieuw-Zeeland. Vanuit, wat is het, Oceanië, Azië, Zuid-Afrika, Afrika vertegenwoordigend. En dan heb je Europa met Engeland, Ierland en Frankrijk. En Wales, het is gewoon, en de finale is gewoon tussen Afrika en, wat is het, Oceanië. Ja, dat is toch fantastisch?
Ja.
Ik vind dat echt zo mooi dat je, en de Fiji ook, en de Samoa-eilanden ook, die spelen gewoon bij de groten, bij de favorieten. Zo'n Fiji ook, kwartfinale. Van hetzelfde geld pakken ze Engeland en komen ze in de halffinale. Was niks aparts geweest. Ja, ik vind dat echt, echt mooi. Dus dat voetbal, ja, wil het overleven. Ja, misschien moet het ook wel, misschien wel nog wel andere werelddelen nog veel meer zich ontwikkelen. Maar ik denk dat het voetbal echt moet leren omtrent sportiviteit en omtrent respect. Daar moeten ze van leren. En anders gaat het het schip keren, denk ik. En zo hard ben ik wel, en ook daar wel een beetje uitdagend in, dat ik zeg van, anders keert het publiek zich straks tegen het voetbal af. En dat, dat klinkt misschien wel een beetje zwart-wit, maar ja, soms moet je de dingen ook wel zo duidelijk stellen. En ik denk dat men daar echt van het rugby moet leren. Ook op Facebook, ik ben niet op Facebook, maar ik hoor het al, op Facebook worden ook dat soort dingen. Jongen, wat kan voetbal toch wat leren van rugby? Ja, je ziet het ook bij heel veel andere mensen. Ik heb het ook tegen onze luisteraar in België, Freddy, gezegd van... Wauw, ik heb helemaal geen zin meer in naar voetbal te kijken. Als ik net naar het prachtige rugby heb gekeken. Het is gewoon een verademing.
Ja, dat is waar. Dat is waar. Het is een verademing. En ja, we noemen het in het begin ook op een gegeven moment publiek. Denk jij dat misschien dat... Ik weet helemaal niet hoe het publiek bij het rugby is. Want het publiek bij het voetbal laat natuurlijk ook de laatste tijd veel steekjes vallen. Is dat bij rugby ook beter?
Ja, jongen, dit zijn uitverkochte stadions in Frankrijk. Hè. Ze doen het in Bordeaux, in Nantes, Marseille, in Parijs, et cetera. Ja, joh, die mensen zitten ook kriskras door elkaar heen. Dat is gewoon de beleving. Joh. Het is gewoon de passie gewoon. Het is gewoon fantastisch.
Ik vind gewoon dat
voetbal moet hier iets van leren.
Ja, ik zeg alle fronten, ook qua supporters moeten ze wat leren, denk ik. De sports mogen leren, maar de voetballers zelf, misschien de bond... Mag wat van leren op alle vlakken. En hopelijk, ik geef het. Jij zegt al 10, 15 jaar heeft het geduurd tot het hier komt. Duurt misschien 10, 15 jaar, maar misschien gaan we dan ooit de goede richting op.
Ik hoop het ook. Nou, dan sluiten we daarmee af, Thomas. Mooie afsluiter. De tweede stelling. En die, nou hoppen we van rugby, hoppen we naar... we hebben er al een tijdje even niet over gesproken. Jij moest je volgens mij inhouden. Formule 1. Ja. Formule 1, we zitten tegen het einde aan. We moeten nog een race of, wat is het, 5?
4.
4. We krijgen Mexico dit weekend. We krijgen Brazilië. We krijgen
Las Vegas.
En we krijgen Abu Dhabi, denk ik. Hè?
Ja.
Ja, dus nog 4 races. Nou, onze vriend Max heeft er alweer 15 overwinningen te pakken. Waarvan hij er al 10 achtereen had, 15. Nou, ik denk dat hij misschien wel op 19 overwinningen uitkomt dit jaar. Vorig jaar had hij er 15 overwinningen. Nou, het machientje gaat lopen. Wetende dat pas in 2026 er een hele grote change, verandering komt. Hè, dat de motorisch het een en ander gaat veranderen. Maar de jaren 24 en 25, ja, dat is allemaal nog met dezelfde motoren en dezelfde chassis. Worden de komende 2 jaren in de F1 niet oerzaai met Max aan het bewind?
Ja, ik denk dat je dat wel zo kan stellen. Ik denk, wat ik heel erg zie is een gelijkenis met de jaren van de dominantie van Mercedes. Begon het jaar altijd, toen was het vaak nog wel dominant, maar dan was er wel eens een Ferrari'tje bij. Aan het einde van het jaar kwam altijd Red Bull opzetten. Die won 1 of 2, 3 races. Met Max vaak in Mexico, hè, dat hij won. Maleisië in het einde van het jaar wist ze nog wel eens te winnen. Zo pakte hij hier en daar pakte Red Bull zijn overwinning nog wel eens. Nou, dat zie je nu ook. Hè, de teams komen wel wat dichter bij Red Bull. Ik denk dat het afgelopen weekend een vertekend beeld was. Ik denk misschien dat je daar ook al mee eens bent. Maar hè, de illegale auto van Hamilton, die gewoon een millimeter of wat lager lag, waardoor hij veel meer downforce heeft kunnen genereren. En natuurlijk ook sneller was dan. Niet per se sneller, maar een snellere auto had in vergelijking met wat Max zou hebben. Dus ik denk, ze komen dichterbij. Ik zie het wel van, Red Bull is lang weer bezig met volgend jaar. Hè. Mercedes ook altijd in het begin van het jaar, waren ze weer veel sneller. Dacht je, we komen dichterbij, Red Bull, en dan was het weer een groot gat. En elk jaar werd het misschien minder, maar uiteindelijk zag je toch altijd weer dat Mercedes kon domineren. En ik zie dat dit jaar bij Red Bull ook. Newey heeft al tussen neus en lippen ergens laten weten dat hij weer verbluft is door de auto van volgend jaar die ze gecreëerd hebben. Volgens mij, Red Bull is volgens mij ook het team met de minste updates dit jaar. Die heeft volgens mij een update of 4-5 meegebracht dit jaar naar alle Grand Prix. Dus ja, het is volgens mij 1 plus 1 is 2. Ook nog eens dat, exact vandaag is de straf opgeheven van Red Bull ook nog eens. Dus ze kunnen weer 7% extra in de windtunnel inzetten. Dus ja, ik zie weinig redenen waarom zij niet gaan domineren de komende 2 jaar. Wordt het saai? Geen idee, want ik vond het dit jaar ook best wel leuk. Kijk, je weet wie de wereldkampioen wordt, maar ik vind daarachter wel echt leuk. Dus als je Max weghaalt, of een zo'n race als bijvoorbeeld in Singapore, en er kan best wel wat gebeuren daarachter. Het is nog nooit zo spannend geweest, denk ik, van plekje 2 tot en met 5. Het is altijd wel redelijk duidelijk dat of Bottas werd tweede, of een Vettel, of... Max op een gegeven moment. Ik denk dat het wel spannender is op dat vlak. Dus ja, er zit zeker spanning in. Maar voor de allround Formule 1 fan denk ik dat het wel misschien wel hele saaie jaren worden. En gewoon de personen die kijken voor wie wordt de eerste en niet per se kijken wat erachter gebeurt. Dan kan het wel hele twee saaie jaren worden. En ik vind er niks mis mee, laat ik het zo zeggen. Maar strijd is ook leuk. Maar je ziet wel, er komen meerdere teams aan. Het zijn McLaren, het is echt wel Mercedes. Misschien een Ferrari er ooit nog een beetje bij komt. Het zijn echt drie teams die naar Red Bull achterna zitten. Ja, en hopelijk komen ze er sneller bij dan gedacht. En kunnen ze ook wel gaan strijden op een gegeven moment. Maar Red Bull is in ieder geval goed. En ze blijven de beste, dat is wel duidelijk.
Ja, nou ja, ik wil het ook omtitelen als oerzaai. Het is misschien voor ons nog leuk omdat er een Nederlander voorop rijdt. En dat maakt het voor Nederlanders misschien leuk. Maar afgelopen zondag was een leuke race. Omdat hij pas van plek 6 mocht starten. En dat was leuk. Dan moest hij gaan halen. En dat maakt het gewoon leuk. Dus ja, we hebben het al eens een keer vaker gehad. En ik wil niet in herhaling vallen. Maar je moet eigenlijk de reverse grid opstellingen doen. En dan wordt het pas leuk. Want als meneer op plek 12 of 11 of wat dan ook start. Op een circuit waar je een beetje in kan halen. Spa bijvoorbeeld is zo'n circuit. Maar ook dit circuit kon je wel weer inhalen. Monza kun je wel inhalen. Ja, er zijn wel heel veel circuits waar je echt goed in kan halen. En dan zeg ik bijna de reverse grid. En dan wordt het leuk. En anders zal het een oerzaai 24 en 25 worden. Ja, en die teams daarachter. Hè, McLaren, Mercedes, Ferrari en misschien Aston Martin. Ja. Ja, die kunnen onderling leuk meestrijden. Maar weet je, het gaat toch altijd om de plek 1. Dat is het interessante. En daarachter, het is een beetje surrogaat. Je ziet die jongens ook hoe ze reageren. Ja, ook zo'n George Russell. Ja, als je het heeft over Verstappen, dan zegt hij. Ja joh, die jongen die is toch beter met zijn auto. Dus daar hoeven we niet eens naar te kijken. Dus ze hebben er zich al gewoon bij neergelegd. En ja, dat vind ik gewoon zonde. Er zit weinig wat dat betreft. Ja, ze gaan wijs spreken al voor hem aan de kant.
Ja, je zag het van het weekend met Norris, die ook gewoon inderdaad zegt, ik zet hem gewoon einde rechtstuk, zet hem gewoon niet per se in de verdedigingsstand recht voor Max. Ik maak het een klein beetje moeilijk, maar niet al te moeilijk. Want je weet toch, hij schiet er voorbij en je verpest je eigen race, plus je ronde, misschien je komende ronde, verpest je ermee als je hem in de weg gaat zitten. Dus ja, het is ook wel, ze laten hem makkelijk voorbij, want ze denken, weet je wat, laat Max maar gaan, ik ga voor plek 2.
Ja, en zoals ook in die, in de sprintrace, dan gaat hij gewoon, Leclerc zet hij gewoon helemaal naar links toe in het stof. Ja, iedereen accepteert dat ook gewoon van Max.
Ja, bij de start, klopt.
Ja, bij de start, ja. Dus ja, ik denk wel dat de komende 2 jaren dus een oerzaai zal worden. Ik hoop het niet, maar ik denk het van wel.
Ja, en ik denk ook, ik hoorde laatst ook iemand erover praten. Ze zijn natuurlijk altijd nog bezig met die sprintraces. Hè? Wat gaan ze daarmee doen? Dit jaar hebben ze er 6 gedaan. Ik weet niet of het al bekend is wat betreft volgend jaar. Volgens mij nog niet. Dat kunnen ze mij elk moment nog beslissen. Maar ik denk dat ze daar ook mee blijven experimenteren. Want ik denk toch niet dat iedereen 100% tevreden mee is. En wellicht, heel wellicht, dat ze daar toch op een gegeven moment zeggen, weet je wat, we gaan dat sprint, die sprintrace als reverse grid doen. En niet per se de race. Maar we zetten die gewoon als reverse grid op. En dan is het gewoon, Max start, bij wijze van spreken, pakt pol. Maar zet hem op plekje 10 neer. En dan is die sprintrace weer als kwalificatie gezien, hè, zoals we het vorig jaar ook deden. Nou, hij rijdt naar plekje 2, 3, 4, 5 in de sprint quali. En dan uiteindelijk gaat hij dan in de race, mag hij ook maar als 4e, 5e starten. Ja, dat zou natuurlijk ook wel leuk zijn. Het enige is, Monaco zou ik het niet doen. Hè, want dat zou niet eerlijk zijn, denk ik. Om in Monaco reverse grid te doen. Hongarije, eigenlijk alles. Ik denk Singapore en Monaco. Die twee zou je moeten laten. Maar de rest kun je eigenlijk allemaal reverse grid neerzetten. Want ik bedoel, de nummer 2, dat is dan Leclerc, Hamilton of Norris is. Die start ook als een plekje voor Max dan. Ja. Dus ik denk dat het wel, het zal wel iets hebben. We kunnen het proberen. Ik bedoel, die sprintrace hebben ze ook gewoon geprobeerd. En niet geschoten altijd mis. Ik zou zeggen, probeer het eens een keer en kijk hoe het bevalt.
Ja, nou, denk ik dat we er genoeg over gezegd hebben over deze stelling. Ga ik naar de volgende toe. En dan switch ik toch weer terug naar waar we mee begonnen. Voetbal. En Ajax. En we hadden deze stelling al wat eerder op papier gezet. Of in de app gezet naar elkaar toe. En toen kwam begin dit weekend toch. We hadden natuurlijk eerst al dat Mislintat natuurlijk al ontslagen is. En nu Maurice Steijn. Afgelopen maandag ontslag gekregen. En onze stelling was over Ajax. Is hoe zou Ajax uit deze malaise moeten komen? Of moeten ze er in blijven in die malaise.
Ja, nou, wat ik wel mooi vind, hè, je zei van Stijn, ik weet niet of je dit gehoord had, maar ja, in principe wilde Stijn uit de malaise komen door Maduro te ditchen, laat ik maar zeggen. En hij wilde af van Berghuis. Hè, Berghuis werd altijd al een beetje, is wel eens een tijdje neergezet als een rotte appel in de groep. Kon een beetje vervelend zijn. Nou, was eigenlijk een best goede voetballer vorig jaar. Ging best goed. En nou blijkt hij toch wel weer een beetje een vele mannetje te zijn. Hij was naar Huntelaar gegaan, een beetje te klagen over Stijn. En Maduro die had blijkbaar wat, ja, allerlei dingen vanuit intern door te lullen bij ESPN. En vanuit daar wilde hij dus eigenlijk uit de malaise komen, Stijn. Door te zeggen, weet je wat, ik wil van die twee af. Nou, daar ging Ajax niet mee akkoord. Want Ajax wilde gewoon door met Stijn eigenlijk. Stijn zei, ik ga alleen door als die twee weggaan. Nou, toen uiteindelijk zei Ajax, ja, dat kunnen we niet doen. Dus je kan alleen door met hun twee erbij. Nou, toen heeft Stijn zelf gezegd, samen met Ajax, van nou, dat goed, dan verscheuren we mijn contract. Dus ja, ik denk, ze hadden best uit de malaise misschien kunnen komen. Ik denk dat Stijn geen verkeerde ideeën had. Prima idee. Ik zeg misschien niet dat het de coach van Ajax was. Maar ja, die man heeft natuurlijk dus ook opgezadeld natuurlijk met één grote scheidsorde, die Michelin-taal daar. En ja, maak er maar iets van. Dus ja, dat is ook meteen weer dan mijn antwoord op de vraag. Ik denk dat het heel lastig wordt om uit de malaise te komen. Ik las wel allerlei berichten weer dat ze vandaag al of gisteren alweer met veel meer plezier op het veld stonden. In plaats van met Stijn was het vaak weinig energie. En ze stonden nou vol energie op het trainingsveld. Nou ja, goed, dat is natuurlijk altijd mooi geschreven. Maar ja, ik denk dat ze nog wel even erin blijven. En dan moet er echt een goede stuurman op het schip komen om daar iets van te gaan maken. En dat zal ook wel even duren.
Jij?
Ja, van het schip inderdaad. Ja, dat is een mooie, ja, mooie overgang inderdaad. Maar van het schip moet de stuurman worden op het schip.
Ja. Nou, ik ben een andere mening toegedaan. Ik heb die ook verkondigd afgelopen zondag in de stelling van Hugo Borst. Of ja, we mochten een stelling bedenken.
Had je er toch één? Oké.
Ja, ik had er toch één. Ik denk namelijk dat Ajax uit deze malaise kan komen door 100 tot 200 miljoen opnieuw te investeren. Dan wel, ik denk eerst 100 miljoen af te schrijven. En dan opnieuw 100 miljoen te investeren. Al de spelers die ze aangetrokken hebben, de meeste daarvan, ja, ik denk dat je die in de winterstop afscheid van moet gaan nemen. En je zal opnieuw moeten gaan investeren. En dan hoef je niet in 12 spelers, maar ik denk in 3, 4, 5 goede spelers. Een beetje à la PSV. Hè? PSV, een Jedi Schouten, een Noah Lang. Ze hebben die Duitse jongen, die Bella Kotschap.
Ja.
En zo hebben ze nog een enkeling. Zo zal Ajax ook gericht met goede aankopen. Die kosten misschien 15, misschien wel 20 miljoen. Nou, dus dat praat je ook over een 100 miljoen wat je misschien moet gaan investeren in goede spelers. Al in de winterstop beginnend. En van die andere spelers, ja, moet je afscheid nemen. Ja, dan moet je verlies nemen. Dus dat is ook een investering. Ja, een desinvestering. Maar het kost je wel geld, want je beurt er weinig voor. En ik denk dat je gewoon een internationaal ervaren trainer erop moet zetten. Ik denk dat Ajax dat ook wil, door van het schip erop te zetten voor de time being, tot het einde van het jaar. En dan met een internationaal ervaren coach aan de slag te gaan. Dus mijn stelling of mijn antwoord is ook, ja, investeren 100 tot 200 miljoen euro te beginnen in de winterstop. En dat dan onder leiding van een internationaal ervaren coach. En ik denk dat PSV of Ajax echt een miskoop gedaan heeft aan Stijn. Leuke vent, prima vent, maar ja, vechtersbaasje, zeg maar, qua spel, ja, is niet geschikt voor Ajax. Ajax had echt destijds, aan het begin van het seizoen, Peter Bos moeten nemen. Dat was voor hun de ideale coach geweest. En Peter is ook niet voor niks bij PSV zo binnengekomen. Die heeft ook gewoon condities gesteld. En dat heeft Stijn gewoon niet gedaan. Stijn was gewoon blij dat hij van Sparta naar Ajax toe mocht huppelen. En Peter Bos heeft gewoon gezegd tegen PSV, hey, kom hier. Maar dit zijn mijn condities. En deze spelers en deze type spelers wil ik gewoon hebben. En anders gaat het feest gewoon niet door. En daar hebben ze een soort commitment moeten geven, PSV. Nou, dat heeft dus Michelin dat gewoon in zijn eentje gedaan. Ook niet gecorrigeerd door wie dan ook bij Ajax. En dan kan je wel zeggen, ja, dat is een Duitser en zo zijn we het in Duitsland gewend. Ja, dan jammer. Maar deze meneer werkt wel bij Ajax in Nederland. Dus die had zich gewoon moeten gedragen ook naar wat we hier gewend zijn. Dus dat het ook met de trainer en met de scouting, hè, de staf, dat je dan spelers gaat kopen. Ze doen het bij PSV, ze doen het bij Feyenoord. Ja, en ja, dus het is gewoon echt, Ajax heeft echt zitten slapen, zitten snurken. Geen visie gehad onder leiding van Edwin van der Sar. Ik vond dat altijd al een zwak iemand. Ja. Was dat Overmars hem gewoon uit de wind heeft gehouden. Ja, die heeft niet zulke snuggere manoeuvres gedaan richting de vrouwen van op het kantoor. Dus ja, en daardoor is deze beste man, die van der Sar, vol in de wind gekomen. En ja, dat is gewoon helemaal misgegaan. Dus daar is het al ontstaan bij Ajax. Ja, en dan krijg je dus dat gasten als Mislintat, wanvertoning hebben getoond. Dus ja, dat is mee mijn Ajax. Ik hoop wel dat Ajax er snel uitkomt. Want ik denk namelijk voor het Nederlandse voetbal dat het gewoon goed is. Hè, dat je zo'n club ook internationaal, dat die weer gewoon haar sterkte weer kan tonen. En dat is ook gewoon goed voor het Nederlands voetbal. Ook voor de coëfficiënten. Het is niet leuk om ze straks en vanavond moeten ze tegen Brighton. Dat ze daar tegen afgaan. Het is gewoon niet goed voor het Nederlands voetbal. En nee. Ze hebben nu denk ik een flinke tik op de vingers gekregen. Dus alle Ajaxiden en Amsterdammers die weten onderhand wel dat ze misschien wat meer op zijn Engels humble moeten zijn. En niet zo arrogant moeten zijn. En, maar ik hoop dat ze er wel snel uitkomen. Maar het gaat wel het een en ander kosten. Daar ben ik wel van overtuigd. En dat ze er snel in de winterstop werk mee moeten gaan maken.
Ja, nee, is zeker waar. Maar ik... Kijk, jij zegt hè, van Stijn was niet de juiste. Nou goed, ik ben het ermee eens dat Stijn misschien niet de juiste was met de juiste ervaring. Maar ik moet ook wel zeggen, Stijn heeft, er kwam laatst kwam er een lijstje vanuit Mike Verwij kwam er naar buiten van namen die Stijn graag had willen halen bij Ajax. Die ook wellicht haalbaar waren, maar misschien dat heeft hem gewoon overruled daarin. Dan heb je het over namen zoals Douglas Figo had hij willen halen. Hij had Stefan de Vrij willen halen. Dest achterin bijvoorbeeld hadden ze terug willen halen. Nou, hij heeft natuurlijk een prima achterhoede gehad. Ze hadden op het middenveld hadden ze Jerry Schout willen halen. Die is voor mij ook aangeboden bij Ajax. Hebben ze niet op ingespeeld. Even kijken. Calvin Stengs is onder andere, heeft hij het over gehad. Noah Lang onder andere. Die was ook, volgens mij wilde Noah zelf ook terug wel naar Ajax. Stond hij ook best wel willend tegenover. Nick Olij, nou, natuurlijk topdoelman van Sparta. Daarnaast, even kijken, hadden ze ook nog Pavlidis van AZ. En even kijken, dat waren er onder andere een aantal die hij had willen halen. Nou, zo heb je bijna een heel elftal. Als je zo'n elftal had kunnen halen, en dat was allemaal vanuit Stijn. En misschien dat heeft hem daar overal in overruled. En ik vind dat ook inderdaad wat je zegt vanuit het Ajax zelf. Hè, de raad van commissarissen... algemeen directeur. Nou, er is gewoon, er mist bij Ajax heel veel. En ik denk dat het niet alleen Stijn was. Stijn heeft gewoon een zooitje ongeregeld gekregen. En daar gaat Maduro geen verschil mee maken. Misschien een van het schip die iets steviger in zijn schoenen staat. En goed, hè, niet lullig gezegd, maar van het schip is natuurlijk zijn vrouw verloren dit jaar. Is hij er klaar voor? Is ook de vraag natuurlijk.
Ja, dat is terecht. Maar ik denk nogmaals dat betekent dus ook dat Stijn gewoon geen internationaal ervaren coach is. Dit had een internationaal ervaren coach niet overkomen. Die was daar niet ingestapt. Ja. Die had gewoon gezegd, jongen, ik doe zaken met jullie. Jullie weten wie ik ben, wat voor voetbal ik voorsta. We willen misschien het Ajax-spel nog. Prima, maar dit zijn de spelers. En al die spelers die je nou net opnoemde, daar had hij gewoon af moeten dwingen. Had hij gewoon moeten zeggen, dit zijn de spelers. Maar die beste Mislintat, die heeft dan ook niet 1, 2. Die heeft 12 mensen heeft hij gekocht. En alle twaalf buiten hem om. Dan denk ik van, ja, so what, beste Stijn. Dit had je gewoon niet moeten accepteren. Punt uit.
Tuurlijk. Maar kijk, als je het ook bekijkt. Als Stijn daar Stijn zat met Ernie Stewart, zat hij daar. En je had wel een communicatie gehad tussen beiden. En ze hadden samen die spelers gehaald die hij wilde. Dan was Stijn misschien, die stond nu eerst of tweede. Want dan had Feyenoord nog minder goede voetballers gehad. PSV stonden ze misschien wel eerst of tweede. Was er niks aan de hand geweest, had Stijn zijn ervaring op kunnen doen in Europa.
Zover is hij niet gekomen, omdat het gewoon geen internationaal ervaren coach is.
Nee, dat klopt inderdaad. Maar goed, kijk, ik snap je. Maar goed, als het ook eens een keer de goede kant op was gevallen voor Stijn, denk ik dat Stijn er best van had kunnen maken. Het is het niet geworden inderdaad. Het is gewoon één grote rotzooi bij Ajax.
En ja, daarom.
Daar zijn ze gewoon even mee bezig.
En daarnaast vind ik ook zo dat ik geen enkele verbetering in het Ajax-spel zie ten opzichte van het begin van het seizoen tot nu. Dus ik zie daar ook geen ontwikkeling in. En dat pleit ook niet voor meneer Maduro. Want dat wordt dan gezien als de kroonprins onder de trainers. Ja, ik zie daar ook geen enkele voortgang. Dus ja, ik heb er grote twijfels over. Ook over Stijn. Ik denk dat hij het niveau, het blijkt ook wel, heeft bij Den Haag, VVV, NAC en Sparta. Ja, dat zegt genoeg over het niveau. Daar moet hij bij blijven. Ja, hogerop komt die beste man niet. Misschien dat hij FC Twente. Nou, dat niveau kan hij aan. En daarboven moet hij echt niet willen. Daar is hij niet geschikt voor.
We gaan het zien vanavond, ja. Ajax tegen Brighton, wat Maduro ervan kan maken. Want ik zeg al, ze waren enthousiast in de training, ze gingen ervoor. Nou, goed, we gaan het zien. En komende zondag gaan we ook zien, volgens mij was het of Aten Mos of die andere koekenbakker, ik weet niet hoe die heet. Maar in ieder geval een van die figuren die zei van, het kan nog wel eens lastig worden voor PSV. Ajax kan nog wel eens goed voor de dag komen, maar ik weet het niet.
Ik zou zeggen, droom verder.
Ja, denk het ook. Maar goed, hè, we moeten altijd realistisch blijven en nooit de hoop van de toren. Hè, elke tegenstander is er eentje en moeten we serieus benaderen, zoals Bos zou zeggen. Maar goed.
Dat is een mooi bruggetje naar ons laatste onderwerp, de Toto.
Ja,
want
precies.
De vorige keer hadden we ook een Toto PSV-Ajax. Jij zei 3-1, ik zei 2-0. Nou, volgens mij staan we er nog altijd achter, denk ik. En of wil jij je uitslag nog veranderen?
Hoeveel zei ik?
3-1.
En jij zei 2-0?
Ja.
Maar dat jij 7-0 zei. Nee,
2-0.
2-0. Ja, is helemaal goed. Nee, ik sta eigenlijk zeker nog achterin.
Nou, dat bedoel ik. Dat bedoel ik dus. Ik zou zeggen, daarom zeg ik ook droom verder. Hey, de vorige keer hebben we elkaar verlaten 14-11. Voor jou. Waren vier uitslagen in de Toto. Griekenland, Nederland. Dat hebben we een totootje gedaan. Jij zei een tweetje. Ik zei een eentje. Nou, het werd een tweetje. Vlak voor tijd. Dus die is voor jou. 15-11. Je loopt uit. Ja. Lens PSV. Jij zei PSV gaat daar winnen. Nou, dat was ook even op een bepaald moment het geval. Maar het werd toch een gelijkspel. En dat had ik ook voorspeld. Dus dat wordt 15-12. En Feyenoord Lazio. Jij zei een gelijkspel. En ik zei met volle overtuiging dat gaat Feyenoord winnen. Nou, dat werd ook een overwinning voor Feyenoord. 3-1. Dus dan is het 15-13 op dit moment. Dat is de stand. En ik heb een paar hele mooie nog voor nu. Dus we hebben nog twee die openstaan. Dat is nog altijd het stoeltje van Red Bull, het tweede stoeltje. Jij zegt dat wat Ricciardo, ja, dat was een ja of een nee. Nou, jij zegt ja en ik zeg nee.
Ja.
En we hebben dus dan PSV Ajax. Nou, de nieuwe. Nou, we hebben natuurlijk, ons eerste onderwerp was rugby. Dus ik wil graag de voorspelling voor de finale. Wie wordt de nieuwe wereldkampioen? Zijn dat de Springbokken? Of is dat de All Blacks?
All Blacks.
Oké. Okay. Jij zegt All Blacks. Ik zeg de Springbokken. Dus die blijven dan. Die blijven wereldkampioen.
Denk je echt de Springbokken? Of zeg jij het gewoon om even anders dan ik te zijn?
Nee. De Springbokken die zijn ook een van de titelfavorieten.
Dan weer de All Blacks ook.
Ja, de All Blacks ook. Ja, dat is ook zonder meer. Maar. Ik denk namelijk dat, volgens mij is de ranglijst zo, dat de wereldranglijst was 1, Ierland. 2, denk ik, uit mijn hoofd, de Springbokken. 3, Frankrijk en 4, de All Blacks.
Maar ik moet zeggen, als die gozer van Frankrijk geen gele of rode kaart had gekregen. Want die moest er volgens mij af op een gegeven moment, of hij was geblesseerd eraf, ik weet niet wat het was, in ieder geval hij moest eraf. Dan had Frankrijk gewoon gewonnen, want op dat moment waren ze oppermachtig en toen zakte het in. Dus de Springbokken hadden eigenlijk al uit het toernooi moeten liggen.
Nou
dus,
ja, okay,
tegen Engeland waren ze niet, openmachtig. Dus als ze nou van Nieuw-Zeeland verliezen, dan is Nieuw-Zeeland ook gewoon echt heel slecht geweest in de finale. Dus in principe moet het statistisch gezien gewoon een overwinning worden voor de opleg.
Ik hoop jouw redenatie dat die voor jou doorgaat, maar daar ben ik niet zeker van. Ik denk met volle overtuiging zeg ik ook de Springbokken. Mooi. Dan, volgende. Dit weekend. Dus we hadden al staan PSV Ajax. Ja. Dat is nog een leuke. En dat is Twente Feyenoord. De nummer 3 tegen de nummer 4. Wie denk jij dat gaat winnen? Of gelijkspel? Of
Feyenoord. Whatever.
Feyenoord. Jij zegt een tweetje. Ik zeg een drietje. Ik zeg een gelijkspelletje.
Oh, jij gaat voor gelijkspel.
Ja, ik
zou het geweldig vinden. En hopelijk, ik hoop dat natuurlijk. Dat de Twente wint. Maar gelijkspel is ook mooi. Haken ze allebei een beetje. Ja, niet af, maar zijn ze allebei wat verder weg. Want PSV wint met 3-0. Of nee, 3-1 was het.
Nou, en dan hebben we... Dus dit was ook nog een onderwerp... waren een onderwerp voetbal. Dus het was ook een toto voor voetbal. En dan eindigen we ook met een Formule 1 toto. Mexico City komend weekend. Zondag Formule 1 in Mexico City. Wie wordt niet nummer 1, maar wie wordt de nummer 2 in de race?
Hamilton.
Oké, okay, en dan zeg ik Norris.
Ja, het is al 2 jaar op rij. Max 1, 2 Hamilton, 3 Perez. Al 2 jaar op rij, dus we gaan voor 3 jaar op rij.
Ja. Nou Thomas, komt weer tot een einde van deze 15e aflevering.
Ja.
Ik hoop dat we er nog in ieder geval 5 dit jaar vol kunnen maken. Dan eindigen we mooi op 20 afleveringen. Een mooi afgerond getal. In ieder geval dank weer aan de luisteraars. Ja, mocht je weer een onderwerp hebben dat we de volgende week over 2 weken of zo weer kunnen gaan behandelen, laat het weten. We hebben al een keer golf weer behandeld. We hebben nu rugby behandeld. Dus ik zou zeggen, kom erop met de onderwerpen of vragen of stellingen die jullie graag behandeld willen hebben. Ik zou zeggen, kom erop. En je weet de bekende weg wel. Je mag ook wel eens een keer van onze Gmail-account gebruik maken. Faber en Faber, kijk op spot, apenstaartje@gmail.com. Of een appje, of een telefoontje, of nou ja, whatever. Laat ook maar een reactie of een review los op Spotify, wat je ervan gevonden hebt. Vinden we altijd leuk. En nou, Thomas, jij mag hem helemaal afsluiten, deze 15e aflevering.
Ja, ik zeg al, ik heb er niks meer aan toe te voegen. En hopelijk horen we van jullie. En dan horen jullie volgende keer weer van ons. En tot de volgende keer.
Oké, doei doei!
Doei doei!